welkom bij Bonus Level, jouw favoriete Nintendo podcast gevuld met het laatste nieuws, Switch games, retro games. En vandaag hebben we in de aanbieding een bonusdier dat Cody weet en ik nog niet.
Cody.
Ja, het bonusdier van vandaag is namelijk de gnoe.
De gnoe, waarom de gnoe? Het is wel een mooi beest, vind ik.
Ja, het is een mooi beest, maar het is ook voornamelijk gewoon een gekke naam voor een dier. Meestal als ik, maar mijn vader die noemde me altijd de gnoe als ik aan het eten was.
Ja.
Zei hij altijd, eet niet zo, joh, gek joh, gnoe. En toen zei ik, waarom gnoe? En ik dacht altijd dat een gnoe een soort van heel, ja, dan niet zo netjes beest was of zo. Het klinkt een beetje als een monster, maar toen ging ik het een opzoeken. Het is wel een lomp beest, maar toen zag ik gnoe op en toen dacht ik, dat is best wel gewoon een majestueus beest. Dus I don't know, ik snap niet wat de fuzz is all about. Maar als je een dier een gnoe noemt, dan kan je wel verwachten dat het een gek beest is, toch?
Ja, absoluut. Maar ik denk altijd aan The Lion King als ik aan gnoes denk. Dat is waar ik ze van ken, uiteindelijk.
Is het meervoud van de gnoes? Gnoe of gnoeën?
Ja. Nee, gnoes.
Of is het misschien gnie?
Gnoes. En als hij uit goes komt, dan is het een gnoe uit goes.
Ja, precies.
Een goede gnoe uit goes.
Oké, genoeg.
Genoeg. Welkom allemaal bij aflevering 112 van de Bonus Level podcast. Je merkt het al, we zijn een beetje chaotisch. Dat komt omdat de gamezomervoorbereidingen in volle gang zijn. Sterker nog, we hebben opeens een presentatie gehad van Sony, de State of Play. Dus we zijn allemaal een beetje chaotisch. Maar gelukkig is er altijd tijd voor een Bonus Level podcast. En is er een hele hoop gebeurd deze week. Dus gaan we snel naar het nieuws. Ja, want Cody, er was een hoop Pokémon nieuws. Die parkeren we even. Dus ja, bewaar even al je gedachten. Pak het fysiek
Hij is geparkeerd.
Zet het even naast je neer. Want we gaan eerst even kijken naar de Sonic Frontiers gameplay. Althans, ik heb die de afgelopen week bekeken. IGN, die ken je natuurlijk wel. Een groot platform, die hebben een IGN First. En die delen de hele maand exclusieve gameplay. Sonic Frontiers was al een tijd geleden aangekondigd. Er was een hele hoop over gelekt. Maar nu hebben we dus 7 minuten aan beelden van die game. En ik zeg je eerlijk, ik vind het er cool uitzien. Ik weet dat de meningen hierover verschillen. Hoe sta jij erin?
Ik denk dat je het goed zegt. Ik vind het er cool uitzien. Maar afgaand op de trailer weet ik eigenlijk heb al vrij zeker dat het een hele lege game gaat worden.
Leeg?
Waarin je voornamelijk gewoon lekker aan het door het land heen aan het crossen bent. Gotta go fast stijl. En dan af en toe kom je een uitdagingje of een obstakeltje tegen. En ik verwacht dat dat redelijk repetitief gaat worden op den duur.
Ja. Ja, ik weet niet, man.
Het ziet er wel tof uit.
Ja, en het doet natuurlijk gelijk denken aan Zelda. Ik zag net al een artikel waarvan de kop was: als Sonic zo snel is, waarom is hij 5 jaar te laat? 5 jaar na Breath of the Wild. is ook wel een beetje zo natuurlijk. Elke game wil tegenwoordig een graantje ervan meepikken. Kijk naar Elden Ring, kijk naar die andere MMO-titel. Dus ik vind het... als ik die beelden bekijk, dan ziet het er echt uit alsof het werkt, gewoon alsof het ervoor is gemaakt. Want Sonic gaat natuurlijk heel hard. En ondanks dat ik groot egelliefhebber ben, heb ik Sonic nooit super tof gevonden. Zeker 2D, omdat je gaat super hard door het level. Je gaat als een maloot, maar je moet heel snel reageren op wat er komt, omdat je niet voor je kan kijken. Dat is het principe van 2D. Daarom heb ik Sonic eigenlijk stiekem altijd vrij dom gevonden. Ook al weet ik dat mensen nu heel boos een mail gaan sturen naar bonuslevelcast@gmail.com. 3D Sonic heb ik toffer gevonden, maar ja, de 3D Sonic games waren gewoon minder goed dan de 2D games. Minder goed ontworpen, minder geïnspireerd. Ik heb ooit Sonic, volgens mij is het Unleashed, heb ik volgens mij gespeeld op de Wii. En verder nooit eigenlijk, ooit nog een keer.
De beste Sonic game is eigenlijk gewoon die spin-off, hè, die op de Wii was, Sonic Riders. Die soort van
Sonic
kart game
Riders,
dan,
ja.
Met van die hoverboards en shit. Nou, kijk, waarom ik ook mijn twijfels bij deze game heb, is... hebben we het wel eens vaak over gehad, een goede videogame heeft niet per se de meest strakke controls, zeg maar. Waarom Breath of the Wild zo goed werkt en waarom Elden Ring zo goed werkt in een open wereld, is deels omdat je nou eenmaal niet zo heel snel reist. Het is af en toe, duurt het gewoon heel eventjes voordat je op zo'n berg bent. Je ziet zo'n berg en je denkt, shit, nou, mijn komende kwartier bestaat uit deze berg bestijgen, hoor. Gaan we weer, potdomme. Ja. En dan kom je boven, kijk je naar beneden en denk je, oh yeah. Dat ga je niet krijgen bij Sonic, omdat je gewoon non-stop keihard door die wereld aan het razen ben. En daarom denk ik dat je helemaal niet echt gaat proeven van de sfeer en dat de onderdompeling minder is dan bij een Elden Ring of bij een Breath of the Wild.
Ja, maar als ik dit zo kijk en ik vind het, als je heel snel kan bewegen door een open wereld, vind ik het minder erg als die wereld wat leeg is en wat minder. Het, vind ik het minder erg als ze wat leeg is. Als ik deze gameplay beeld bekijk, dan zie ik Sonic door deze wereld rennen. Ik zie hem vrij soepel van muren naar rails springen. Ik zie hem omhoog rennen bij een toren. Best wel klassiek Zelda natuurlijk, ook een beetje Assassin's Creed, echt het open wereld te zijn. En ja, ik denk dat het wel kan werken als deze wereld goed is ontworpen. Als je op een grote schaal kijkt naar, oké, spelers moeten deze kant op kunnen, maar dan moet er wel een rail in de buurt zijn. Of als je naar de toren wil komen, moet die wel ongeveer op deze positie staan. Dan vind ik dat tof. Ze hebben nog wat extra info erover naar buiten gebracht. Namelijk, even kijken. Het eiland heet Starfall Islands. Dat is de wereld. Het doet natuurlijk heel erg denken aan Green Hill Zone. Ik dacht nog, wat nou als je vroeger groot Sonic fan was en altijd voorstelde hoe de Green Hill Zone er echt uitziet in de 3D. Nou ja, dan heb je Starfall Islands.
Maar weet wel of Starfall Island, ligt Green Hill Zone niet gewoon in Starfield Island?
Ja, dat denk ik dus. Dat was mijn theorie. Dat is nog niet bevestigd. De game moet eind dit jaar uitkomen, onder andere voor Switch, maar ook voor PlayStation, Xbox en PC. Precies datum hebben we nog niet, maar deze maand komt dus wel Sonic Origins uit. Dat is misschien een game die niet op de radar staat van mensen, maar dat is dus een collectie van de Mega Drive games. Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 en Knuckles en Sonic CD. En dat is een soort van remaster, een beetje net zoals de Sonic Mania, maar dan echt overzettingen van die oude titels. En ja, leuk voor de fans, zou ik zeggen.
Zeker, ja. Ik vind het gewoon interessant dat deze game eraan komt. En ik vind het goed voor de franchise. Sonic is een rare franchise altijd gebleven. Want ze kwamen natuurlijk concurreren met Mario. Hij moest de Amerikaan aanspreken doordat hij hip praatte en dikke patas aan had. Ik hoorde het laatste verhaal dat hij die dikke patas eerst niet aan had. Maar dat dat een beslissing was vanuit Nintendo of America. Dat hij dikke patas moest hebben, want dan zou de Amerikaan meer resoneren. Oh, dat vond ik wel leuk. Ik ben gewoon blij dat die franchise nog leest, ondanks al die fucking turbulentie bij Sega en al die overnames en Nintendo die ineens een soort van weirde flex poelt bij een direct dat ze Mega Drive games hebben en zo. Het is gewoon mooi. Het is gewoon mooi dat die franchise nog leeft. Ik hoop niet dat we dit gaan ervaren als een B-titel. Dat is waar ik bang voor ben. Dat is waar men bang voor is, denk ik. Maar ja man, Sonic in een 3D wereld. Let's go. Let's try it.
Ik ben benieuwd. Dan hadden we nog een bericht van Ubisoft. Stiekem wisten wij dat al. We hadden Ubisoft gesproken afgelopen week. En die zeiden toen tegen ons, wat ook al nu officieel naar buiten is gebracht, namelijk dat ze niet in juni een presentatie hebben om uit te zenden. Normaal gesproken houdt Ubisoft een Uplay. Zeg ik dat goed? Nee, Ubisoft Forward heet het tegenwoordig.
Uplay is een dienst.
Dat is hun platform,
hun launcher.
Wat een domme naam allemaal. Kom aan. Voor Ubisoft Forward, wat is dit? Het is geen direct, maar het is een forward. Wat is nou?
Je hebt ook
forward?
Nog Ubisoft Connect, hè?
Ubisoft Connect is dat save game wordt gedeeld, toch? Op alle platformen.
Volgens mij is Ubisoft Connect inmiddels Uplay. Maar Ubisoft Forward is in ieder geval de presentatie. Ja, die gaan we dus niet krijgen.
Ja, niet in juni, maar wel later. En het vermoeden is september. Nou goed, er valt verder niet heel veel over te zeggen. We hebben het er vorige week over gehad dat er niet heel veel partijen zijn die nu nog een presentatie hebben aangekondigd. EA gaat het ook niet doen dit jaar. Of in ieder geval nog niet in juni, misschien ook later dit jaar. En Ubisoft is ook wat later. En ik zeg dit, Cody, omdat ik me toch een beetje zorgen begin te maken over de Direct. Als we dit opnemen, is het vrijdagochtend. Ik had verwacht dat hij deze week wordt aangekondigd. Want vorig jaar werd hij op 2 juni.
Ja, maar jij zit weer verbanden te zoeken, Jacco.
Ja, maar wordt het niet een tikje laat als ze nog iets gaan doen op hun traditionele E3-moment? Ja,
het wordt wel laat, maar vaak zit er iets van 4-5 dagen tussen de aankondiging van een direct en de daadwerkelijke uitzending van de direct. En als je het zo beredeneert, 9 juni trappen we hem af met de Summer Game Fest.
Ja.
Hebben we nog wel even speling, toch? Het zou kunnen dat ze er volgende week dinsdag, woensdag mee komen als men echt klaar zit voor die gamezomer.
De aankondiging bedoel je? En dan voor 14 of 15 juni. Ja, ik hoop het.
Bijvoorbeeld.
Ik krijg fear of missing out, man. Want ik heb dus best wel wat vrije dagen binnenkort om te verhuizen. En ik ga nog naar Pinkpop en ik heb nog een concert. En ik ben echt bang dat dadelijk die direct is als ik er gewoon niet ben of zo. En ja, het is natuurlijk wel, ik ben een leuke ding.
Ja, hallo.
Ik
mag niet klagen. Dan nemen we bonus level en Pinkpop op. Dan maak maar, Pinkpop op. Wat een lastige, probeer het eens.
Pinkpop op.
Ah, oké, okay, nice. Netjes. Ja.
Maar bij welke artiest wil je dan? Bij Metallica. Pam, pam, pam. Komt de achtergrond hoor je dan.
Snap, oh, yeah,
in de stromende regen. Echt metal. Ja, nee, fuck it. We vinden een manier inderdaad. Anders ga ik wel...
Het gaat wel goed komen. En ik denk nog steeds dat we die direct wel gewoon krijgen... tijdens deze gamezomer, tijdens deze periode. Ze hebben vorig jaar gewoon echt goede zaken daarmee gedaan. En hebben een mooie basis gelegd voor titels als Dread en zo. Die misschien in een andere direct op een ander moment... wanneer men niet massaal voor de tv zat... niet zoveel cloud had gepakt als nu. Dus we gaan het zien. Ik hoop het wel, man. Ik kan het niet hebben als we helemaal niks Nintendo gespeeld.
Ja, maar ik ga echt huilen als we niks van Nintendo hebben, man. Ik kijk maanden uit altijd naar een direct. En het is gewoon zo'n high. En ik sprak gisteren Michel Musters toevallig over de aankomende presentaties. En hij twijfelde ook een beetje. Hij zei van, ja, Nintendo heeft toch eigenlijk al alles van hun line-up laten zien... En dat is ook zo, want ja, we hebben dadelijk Mario Strikers, we hebben Fire Emblem, we hebben Splatoon, we hebben Xenoblade, we hebben ergens nog Mario & Rabbids, we hebben ergens nog Bayonetta, dan nog Pokémon Scarlet en Violet. Volgens mij heb ik dan 7 grote titels die ze nu hebben. Anderzijds is er nog een gat, ergens is er nog wel ruimte voor die Zelda remaster of zo, of voor de Metroid Prime. En weten we niet, meestal kondigen ze ook nog wat dingen aan voor het jaar daarna, dus... Ik denk dat ze met een direct best wel wat kunnen tonen. Ik denk wel dat als we een direct krijgen... dat die niet heel lang gaat worden. Niet zo lang als die van vorig jaar misschien. Dus dat wel even speculeren, weet je. Vorige keer waren we ook aan het opnemen op vrijdag om 4:00. Wie weet wordt het wel aangekondigd vanmiddag... als je deze podcast luistert. Dan zijn we in ieder geval blij, want dan kunnen we voorspellingen doen. Goed, ja, ik hoop dat het eraan komt... Houd in de gaten, dan gaan we voorspelling doen en natuurlijk de direct coveren. Dan was er nog wat nieuws rondom Pokémon. En laten we beginnen voordat we naar het bonusonderwerp van deze podcast gaan.
Nee, wacht. Laten we nog even iets heel kort ertussen doen. Want ja, we zijn een Nintendo podcast, maar we zijn ook allebei heel groot liefhebber van PlayStation.
Ja. Yeah.
Laten we heel even kort addressen dat gisteravond gewoon best wel een dikke State of Play was. En
dat mensen
lage verwachtingen hadden ervan, omdat het geen showcase was. Waaronder ondergetekende. Maar ze hebben me gewoon weggeblazen. Ik vond het echt een prachtig mooie show. Ik heb me geen seconde verveeld. Dus wat ik ga doen met jou, we gaan Hot or Not spelen op de State of Play. Want dan hebben we het in ieder geval benoemd. En dan zien we hoeveel Hot or Nots we hebben. Komt-ie, ik ga snel er doorheen. Ja? Jij bent de enige die antwoord geeft. Resident Evil 4 Remake.
Hot.
Spider-Man Remastered op PC.
Ja, prima. Hot.
Hot?
Ja.
Een DLC van Forbidden West plus die gekke VR-shit?
Ja, die VR... Nee, hot.
Hot. De Callisto Protocol?
Hot.
Roller Dome, die gekke artsy-achtige rollerblade game met pistolen?
Hot.
Eternites?
Not. Nee, dat is de enige kut game die ze hebben laten zien.
En dan Resident Evil Village op PSVR 2?
Not te eng.
Zo, ik ga dat ook echt niet doen, man. Ik zat te kijken, ik dacht, als je dit wil doen, als je dit wil gaan spelen, dan... Dat is gewoon een soort van zelfkastijding bijna.
Ja, no way.
Een nieuwe trailer voor Final Fantasy 16.
Ja, hot.
Street Fighter 6 aankondiging.
Ja, wel hot. Nu ik meer info heb gelezen, wel hot.
Tunic naar PlayStation.
Ja, hot. Leuk voor de mensen met PlayStation.
Waar de fuck? Waarom komt hij naar Switch, gast?
Ja, fuck. Ja.
Dit is toch een Switch game?
Ja, dat is niet eerlijk. Maar misschien direct.
Komt. Ja, oh, dat zou wel kunnen. Season A Letter to the Future.
Ja, hot.
Stray, absoluut hot. Dat ga ik gewoon voor je beantwoorden. En dat was hem. Dat was een State of Play. Nou, dat is toch een mooie presentatie zo op een random donderdagavond, lijkt me.
Lekker.
Oké, nu ben je bevoegd om door te pakken naar nog veel leuker nieuws, namelijk Pokémon.
Nog veel leuker nieuws, ja. Er was natuurlijk een trailer van Scarlet en Violet, maar daaraan vooraf ging ook wat nieuws. Dus ik dacht, voordat we die trailer even gaan analyseren, moeten we even stilstaan bij het feit dat naar schatting de Pokémon Company een recordjaar heeft gedraaid van $1.6 miljard omzet. Wat echt insane is. En dat komt omdat ze dus afgelopen fiscale jaar hadden ze maar liefst 3 Pokémon games. Namelijk nieuw Pokémon Snap, Pokémon Legends Arceus en Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl in andere volgorde natuurlijk.
Jezus, wat een prachtig Pokémon jaar.
Ja, het is insane man. Maar ook de Pokémon Go gaat nog steeds keihard. De trading card game is groter dan het ooit is geweest. De merchandise blijft lopen. Ze blijven ook nieuwe shops openen, de Pokémon Centers. We hadden het natuurlijk wel een beetje kunnen voorspellen. Maar dat Pokémon in 2022 groter is dan ooit. Na al die piekjaren, na de originele games en met de DS-jaren en toen Pokémon Go uitkwam en nu dit. Ja, het is wel tof. Ik vind
bizar,
het,
ja. Het is bizar. Onderdeel daarvan is natuurlijk wel ook omdat ze niet zelf hebben al van deze games niet alles zelf hebben ontwikkeld. Dus het was meer het uitgeven wat ze deden. In ieder geval in het geval van de remakes van Gen 4 en Snap is dat het geval. Dus op die manier konden ze ook wat meer omzet draaien. Maar kennelijk dus ook winst. Dus dat is mooi. Alleen maar goed voor Pokémon. En het is een fijne bevestiging dat ze dus de goede kant op gaan, min of meer, met die hele Arceus ontwikkelingen. Dat die game dus verkoopt. En dat zien we ook terug bij Scarlet en Violet natuurlijk. Die pakken daarop door.
Ja.
Dus
Arceus 6,5 miljoen keer verkocht. En dat was één game. Dat zijn niet twee games, dus dat is heel goed. Wat daar ook nog bij kwam, is dat Junichi Masuda, die gaat weg bij Game Freak, dus de ontwikkelaar van Pokémon, en werken bij de Pokémon Company, het overkoepelende bedrijf. Hij gaat zich minder met games bezighouden, zegt hij, en meer met het Pokémon-merk in het algemeen. Chief Creative Fellow noemen ze hem. Ik vind het, is dit een vertaalde naam of zo? Die heb ik echt nog nooit gehoord. Ja. Nou goed, zijn diepgaande begrip van het Pokémon-merk gaat hij inzetten om diensten en producten te ontwikkelen. Ik wil mijn oprechte dank uitspreken aan Pokémon-fans. Vanaf nu hoop ik de grenzen van videogames boven te gaan en voor verrassingen, lol en enthousiasme bij mensen over de hele wereld te zorgen. Terwijl ik mijn best doe om mensen te verbinden, de cirkel van spelers te vergroten en te helpen een rijke wereld neer te zetten die we allemaal kunnen delen. Mocht je denken, wie de hel is Masuda? Hij was een van de drie oprichters van Game Freak, de originele maker natuurlijk van de Pokémon games. In 1989 zelfs, richtte hij Game Freak op met Satoshi Tajiri, de originele bedenker van Pokémon, en Ken Sugimori, de bekende artiest natuurlijk, die de artstijl helemaal vormgegeven. Toen was het nog een blad. En vlak daarna werd het dus een gameontwikkelaar. Masuda die heeft heel veel gedaan. Hij was programmeur en componist van de muziek. Dus al die bekende bliepjes die je kent, die heeft hij bedacht. En zo heeft hij veel games nog geregisseerd. Zoals Ruby en Sapphire. Dus die nog voor door overwerken in het ziekenhuis doorbeland. Ik weet niet of je dat verhaal kent. Maar is hij overwerkt geraakt dat hij door de stress opgenomen moest worden. Omdat hij dacht dat Pokémon dood was. En toen was het weer groter dan nooit. Hij heeft ook Fire Red en Leaf Green geregisseerd. Pokémon X en Y. En ook nog Pokémon Let's Go Pikachu en Eevee, maar hij is altijd betrokken geweest. Hij is producer van heel veel games. Hij heeft bijvoorbeeld ook de Brilliant Diamond Shining Pearl remakes heeft hij overzien. Tof. Ik heb hem één keer mogen spreken. Ik ben nu blij dat dat is gebeurd, want ik weet nu niet in hoeverre hij woordvoerder wordt in zijn rol. Denk jij dat veel gaat veranderen in dat opzicht?
Voor hem of voor de Pokémon Company?
Dat zijn vertrek iets gaat betekenen voor de games. Denk je dat er nu meer frisse wind gaat waaien?
Daar hadden wij het gisteren natuurlijk al kort even over. Ik denk dat frisse winden, dat niet per se het geval is. Want ik denk dat Masuda heel erg open staat voor frisse winden. En altijd wel heeft geluisterd naar zijn medewerkers. Ik denk dat sowieso iets is wat Nintendo de laatste paar jaren, de laatste jaren heel goed doet. Is ook wel eens uitgesproken door, volgens mij Miyamoto. Die gaf aan dat hij eindelijk het gevoel heeft dat de volgende generatie Nintendo in goede orde kan overnemen. En dat hij het idee heeft dat het in goede handen is. Dus ik denk dat dat wel meevalt. Maar waar ik wel huiverig voor ben, is, ik heb het idee dat Masuda altijd heel erg de kwaliteit van de games waarborgt. Nou zeg ik niet dat niemand anders dat kan doen. Ja. Maar ik heb wel het idee dat hij met al zijn ervaring en wijsheid dingen opmerkt, ruwe randjes opmerkt, bepaalde richtingen aanstuurt. Dus ja, jij gaf tegen mij aan, ik denk niet dat we het gaan merken. Ik hoop dat we het niet gaan merken, maar ik heb er wel een vraagteken bij.
Ja, ik snap dat heel goed. Ik vind het lastig hoor. Het was meer een soort van een gevoel wat ik heb. Als je Game Freak vraagt en ook andere medewerkers, dan zeggen ze dat er best wel relatief veel ruimte is, zeker voor een Japans bedrijf, voor inderdaad de jongere generatie, voor mensen die echt een kans krijgen om een game te regisseren. Een voorbeeld daarvan is Iwao, die heeft Legends Arceus geregisseerd. Hij was ooit de battle director, hij was ooit begonnen als assistent nog wat en heeft zich langzaam opgewerkt. En nu krijgt hij gewoon, vrij jonge guy is het, gewoon de kans om de meest innovatieve Pokémon game in jaren te regisseren. En dat is best wel een grote verantwoordelijkheid. En het schijnt dat de Game Freak dat die cultuur er wel is. Dus daarom denk ik dat Masuda al een tijdje dat soort mensen naar voren schoof. Maar wel inderdaad het project overzag altijd. En de vraag is, ik denk niet dat hij daar dan heel veel tijd voor gaat hebben. Ik denk dat hij meer de strategie van de Pokémon Company gaat bepalen als Chief Creative Fellow inderdaad. Maar aan de andere kant, misschien heeft dat wel nog een positievere invloed. Niet alleen op de games van Game Freak, maar ook op de games die ze verder uitgeven. Want hij was dus ook betrokken bij BDSP. Dus ik weet het niet.
Wat je zegt is ook wel interessant natuurlijk, want wat wij aangeven, Nintendo is altijd open voor de volgende generatie, bla bla bla. Dat is ook natuurlijk wel zo, maar als je gaat terugkoppelen en kijkt naar het ontstaan van Nintendo op de gamemarkt, dat waren allemaal jonge gasten. Sakurai kwam op zijn 17e erbij, kwam met Kirby, kwam met Smash Bros. Miyamoto kwam op zijn 18e met Donkey Kong en met Mario. En het is altijd... Het zijn altijd uitwerpselen van jonge geesten geweest. Dus misschien moet je op een gegeven moment ook gaan zeggen van, nou, laten we eens kijken wat we kunnen doen met die volgende generatie. En geef hen ook dezelfde verantwoordelijkheden en dezelfde kansen als die wij destijds hebben gehad. En ik denk dat gewoon een hele goede stap is die Nintendo nu met de Switch, voornamelijk met de Switch heb ik het idee aan het maken is.
Ja, zeker. Ja, precies. En ik bedoel, het is altijd fijn om iemand met ervaring erbij te hebben. Maar aan de andere kant is hij niet de enige. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar als er een Pokémon Presents is, zit er heel vaak ook een andere guy die volgens mij ook producer is. Of aan de kant van de Pokémon Company zit. En ook altijd betrokken is bij de games. Dus het is niet dat Masuda de enige was die nog kennis heeft van Game Freak. Maar hij is wel natuurlijk een van de drie oprichters. Ken Sugimori, de artiest, is ook nog steeds betrokken bij de ontwikkeling. Dat is natuurlijk een artiest. Hij heeft nooit volgens mij een hele overzienende rol gehad. Maar Masuda was toch wel het gezicht van Pokémon. In ieder geval van
dat
Game
zeker.
Freak de afgelopen
absoluut
jaren.
Het gezicht, ja.
Dus ja, misschien gaan we hem wel vaker terugzien. Ik hoop het in ieder geval. Ik vind
maar dat is natuurlijk ook interessant. Ik bedoel, voor ons is natuurlijk de videogames meest interessant, maar wat hij nu gaat doen binnen de Pokémon Company is misschien ook wel heel interessant. Kijk, we zullen misschien nooit het directe gevolg daarvan zien. We zullen nooit direct ervaren wat voor inspraak hij daadwerkelijk heeft. Maar het is toch wel een fijn idee dat iemand als Masuda, waar ik echt mijn games 100% aan toevertrouw, een soort van nog belangrijke functie binnen het geheel wat Pokémon is, krijgt. Misschien is het wel gewoon een goede ontwikkeling. Het is jammer dat we het nooit echt kunnen meten, denk ik.
Nee, ja, ik zou het hem graag vragen. Dus voor Scarlet Violet... Wie weet. Over Scarlet and Violet gesproken, Cody, laten we eindelijk naar het bonusonderwerp gaan. Oké, want vorige week voorspelde het al een beetje. Een Pokémon Presents komt vlak voor de E3 vaak, de traditionele E3-periode, vlak voor de Nintendo E3 Direct. Soms kwam die erna, maar er zat vaak maar 1 of 2 weken tussen. En toen werd er aangekondigd dat er een trailer kwam. Dus geen Pokémon Presents. Daar gaan we het zo over hebben. Maar wat er in die trailer werd getoond, ik werd er heel enthousiast van. Volgens mij duurde die iets van 3 minuutjes... maar een hoop info, een hoop bevestigingen. En wat was jouw eerste reactie, Cody?
Ja, wat was mijn eerste reactie? Mijn eerste reactie was LeChonk, dat sowieso. LeChonk, natuurlijk. Ja. Maar,
wat een held nu al.
Kijk, weet je wat het is? Ik dacht dus eigenlijk, de hele hype rondom LeChonk is een klein beetje een misvatting. Want ja, LeChonk is dope en die guy is fucking vet varkentje die heel cool is. Maar LeChonk is gewoon een soort van Spaans woord voor klein biggetje. Het is niet de directe vertaling, heb ik me laten vertellen. Het is het Iberische woord voor biggetje, dus het is gewoon letterlijk biggetje. Maar LeChonk klinkt gewoon een soort van, bijna als een meme, als een denkmeer. Gewoon LeChonk. Nou ja, goed.
Het zijn wel allemaal woordgrappen hoor, want je hebt bijvoorbeeld die ook olijf Pokémon, die heet Smoliv. Small Leaf. Dat het zegt, ja, het is heel goed nagedacht, ja, maar over lokalisatie.
Een woordgrap is iets anders dan een soort van... Het is bijna een meme, toch? LeChunk klinkt gewoon als een soort van meme. Ik weet niet.
Het is een chunk. Maar los van LeChunk.
Maar los van... Ja, sorry. Ja, ja, fantastisch, man. Het is net wat mooier grafisch. Ziet er net wat, wat gelikt eruit. Ik vond wel dat er nog steeds wel heel veel scherpe randjes zaten. En de textures in...
Ja.
De out-of-focus textures. Als je dus kijkt naar zo'n gevecht en je kijkt naar de boopjes daarachter. Dat zat heel veel anti-aliasing overheen. Heel een beetje bewegend was het. Daar schrok ik wel een klein beetje van.
Ja.
Dat is letterlijk het enige negatief wat ik op die trailer aan te merken heb. Van fucking fantastisch.
Ja, oké. Okay. Laten we even een paar details langs gaan. En daarna dacht ik, doe een kleine analyse. Ik heb wat details die ik later nog heb gevonden door de trailer te kijken en andere mensen hebben opgemerkt. Maar goed, ja. Ze komen op 18 november uit. Prima datum. Dat is inmiddels een beetje de Pokémon datum. Volgens mij waren de laatste drie games ook op 18 november.
Nee, 19 november.
Ja, precies,
maar dit is natuurlijk gewoon de vrijdag rondom 18 november. Hè?
Ja, inderdaad. Het is echt die datum, die claimen ze gewoon. Dat weten we. De release datum is dus bekend. Heel fijn om te weten, want ik was nog ergens bang dat die werd uitgesteld. Had ik ook niet super erg gevonden, maar hey, er komt steeds minder uit dit jaar. Dus dat is chill. Het is een open wereld game. Dat wisten we al. Maar wat we niet wisten is dat je samen met drie andere spelers de wereld kan verkennen. Oftewel, het is niet alleen een open wereld game, maar je kan hem ook nog in co-op online met anderen spelen. En
dat is al heel tof, waardevol.
Dat
maar wat
heel
het nog waardevoller maakt, is dat je ook nog eens gewoon zelf de volgorde van je game kan bepalen.
Ja,
je kan zelf bepalen wat gym 1 en wat gym 8 is. En dat kan je dus doen met vrienden. Dus je kan met z'n vieren de wereld van Pokémon gaan verkennen. Finally. Dat is toch iets wat je gewoon, toen je vroeger op je Game Boy speelde, dan had je toch wel eens dromen, gewoon in de nacht dat je ging dromen. Dat je met z'n allen op pad ging, Pokémon's jaren.
Ja.
It's now. De toekomst is nu, man.
Ja, oh shit. Maar
misschien 10 jaar te laat, maar we zijn er.
Ik zag dit en ik twijfelde, want er zaten natuurlijk ook al co-op elementen in Sword and Shield. Je had die, in de DLC kon je die co-op dungeons doen en dan kon je ook samen naar zo'n sterke Pokémon of een Legendary toe werken. En dan kon je een poging doen om te vangen. En je had natuurlijk de max raids, wat ook best wel een leuke feature was. Ik heb best wel veel max raids gedaan, ook omdat je hele goede items ervan kreeg. Maar ja, het was niet echt online. En je had die hubwerelden in de wild area waar je online spelers zag. Daar zag je ze rondlopen. Maar dat werkte ook niet fantastisch. En dat is wel een zorg die ik nu al heb. Ik hoop dat dit goed gaat werken. Want online in de wild area aan Sword and Shield, je frame rate ging wel even richting de 20. En het was allemaal wel een beetje laggy. Stel je voor dat je met 4 man door een hele wereld gaat lopen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat werken. Word je in een sessie geduwd of kun je alleen met vrienden afspreken? Wat kun je precies doen? Stel nou dat je in een cutscene zit of een dialoog. Bleef je die dan beide? Of kun je alleen samen Pokémon vangen? Dus ik heb nog wel een hele hoop vragen erover.
Zou het dan echt zo zijn dat je dan met z'n vieren in Pidgey en elkaar in het mappen bent? Want dat is best wel zielig.
Dat is ook wel tikken zielig inderdaad. Ja, daar heb ik nog niet eens over nagedacht. Ja, en een gym. Ja, hoe gaan ze dat aanpakken?
Ja, dat moet meeschalen. Want je kan, als het dus niet chronologisch is, dan kan het niet zo zijn dat je bij de 8e gym tegen LeChunk van level 10 moet, toch? Dat moet allemaal meeschalen.
Het moet wel inderdaad, want het kan niet anders. Want anders krijg je...
En hoe zit het met de level gap? Als ik jou join en jij bent 3 gyms verder, kunnen we dan überhaupt wel samen spelen?
Ja.
Is dat handig? Nou ja, goed. Een heleboel vraagstukken. Een
heleboel vragen inderdaad. Maar stel, het schaalt, hè? Want ik vind het systeem van Borderlands 3 en Tiny Tina vind ik wel heel fijn. Namelijk dat jij in een game van iemand anders komt en je ziet dezelfde vijanden en dezelfde spullen, maar het schaalt allemaal naar jouw level. Dus als jij level 10 bent, dan kom je misschien een Pokémon van level 8 tegen, bij wijze van spreken. En die andere level 30, die komt Pokémon level 28 tegen. En
Dat moet het wel zijn. Ik zie geen andere oplossing.
Ik weet het niet. Ja, hoe zouden ze het anders moeten doen?
Ik zie geen andere oplossing. Ook omdat je dan dus... dan kan je dus ook wel echt progress maken, ondanks dat je dus niet gelijk loopt. Want dan kan je zeggen van, hey, we pakken deze gym, die hebben we allemaal nog niet gedaan. En dan schrijft de ene die bij als de tweede badge en de andere als de zevende badge. Dat maakt dan niet uit, denk ik.
Ja. Ja, als er überhaupt gyms in zitten, het lijkt van wel. Ze hebben het nog niet genoemd, maar er zitten wel... Je zag die strijdvelden noem je dat.
Strijdvelden met allemaal dode pigeons.
Ja, die gewoon de playfield. Met Pokémon, Pokéball in het midden en de lijnen. Gewoon het speelveld bedoel ik, het speelveld.
Ja.
Die zag je wel. En dan zag je in een aantal flitsen van de trailer, zag je al wat details. Het leek alsof er eentje een motocrossbaan was. Zo eromheen. En eentje leek ook in die stad te zijn. Die Barcelona-achtige stad die we zagen. Ik denk dat je wel redelijk wat opties hebt, maar ik hoop dat het gewoon technisch goed gaat werken. Maar sowieso, ja, co-op spelen, man, fantastisch. Denk dat we wel in een soort Discord call moeten duiken. Misschien dat ze tegen die tijd wel Nintendo Switch Online hebben.
Dat is ook nog wel weer een goed punt, Jacco.
Ja, want je wil wel, kijk, wat je wil is natuurlijk samen op pad en zeggen, hey, kijk daar, ik zie een Pidgey.
Moeten iets met voice doen hier. Moet.
Ja.
Maar misschien dat ze het op game chat gaan gooien. Dat je gewoon in-game, dus dat je niet via een party systeem, maar dat je dan in-game elkaar wel kan horen. Ja. Maar ook dat kan ik me zo snel niet herinneren, dat we dat eerder hebben gezien in een Nintendo game.
Nee.
Dat gezegd.
Nou ja, je hebt natuurlijk al voice chat in Fortnite. Werkt niet fantastisch.
Oh, je hebt wel voice chat in... Oké, denk ik dat we daar naartoe gaan. Dat verwacht ik dan.
Het zou kunnen, ja. Het zou kunnen. Waar ik me nog wel een beetje druk om maak, en dat is een andere zorg die ik heb bij de trailer. Dat zijn wel gelijk met twee grote zorgen voor Scarlet en Violet. Is, als ik terugdenk aan mijn favoriete Pokémon games, en dan laat ik Legends Arceus even buiten beschouwing, dan geniet ik het meeste van de... Hoe dicht bebouwd en begroeid het allemaal is. Dus in de oude games ga je stad in en dan ga je elk deurtje checken. En je gaat met iedereen praten. En die stad, daar lijkt geen einde aan te komen. Ook al bekijk je van bovenaf, je gaat naar links en naar rechts. Je moet echt een beetje zoeken naar wat is. In de natuur, je moet je HM's gebruiken. Je moet door het gras, maar ja, je moet wel oppassen. Want anders raak je Pokémon KO. Dan moet je weer terug naar het Pokécenter. En dat is langzaam steeds iets minder geworden. De games zijn iets meer lineair geworden. En Sword and Shield was een van de grote minpunten wat mij betreft. Dat er dus niet heel veel te ontdekken was in de steden. Ook al zag het er wel groot uit. En de routes waren een beetje, ja, best wel lineair. En toen kregen we Legends Arceus. Wat een heel ander concept was. Wat ik heel tof vind. Maar ik vraag me af of dit hele open wereld en co-op aspect niet een beetje ten koste gaat van de immersie, wat ik heel vet vind aan Pokémon. Snap je een beetje wat ik bedoel?
Nee, ik snap zeker wat je bedoelt. En ik denk dat een belangrijk punt daarbij is, en dan pak ik juist wel eventjes Arceus weer erbij.
Ja.
Waar gaan ze op inzoomen? Gaan ze inzoomen op dat je een Pokémon-meester moet worden? Of gaan ze inzoomen op dat je de beste trainer moet worden? In Arceus waren we natuurlijk allemaal Pokémon aan het vangen.
Ja.
En dat gaf een soort van een nieuwe gameplay loop. Bracht dat met zich mee, los van het feit dat het natuurlijk gewoon een open wereld was. Dat het sowieso een andere gameplay loop is. Maar dat is wel iets wat ik me afvraag. Want als ik denk aan een mainline Pokémon game, dan denk ik toch wel meer aan de gevechten die heel interessant moeten zijn. En inderdaad aan dichtbegroeide dorpjes met genoeg interactie. En dat is iets wat in Arceus helemaal niet van toepassing was.
Ja,
dus dat
precies.
Is ook wel iets waar ik heel benieuwd naar ben, ja.
Ja, een vriend van mij die is ook best wel Pokémon fan. En die keek de trailer en die vond Legends Arceus dus al iets minder. Maar die keek de trailer en die zei, ik vind het er wel erg leeg uitzien voor een nieuwe generatie Pokémon game, man. En ik moet zeggen dat ik op basis van de beelden die we nu hebben gezien, dat ik dat ook wel een beetje vind. Waar ik op had gehoopt, is iets meer steden, iets meer.
Ja, want ze kunnen nu ook niet schuilen achter het idee dat het in de feodaal Japan-achtige locatie is, waar nou helemaal nog niet zoveel bebouwing is. Want dit is Gen 9 en we hebben juist gezien dat het heel modern was. En dat vind ik dus enigszins jammer wat je nu zegt, want in die eerste trailer die we zagen, toen leek het juist alsof we heel veel steden gingen bezoeken.
Precies, ja. Nou, althans, daar zagen we vooral die ene stad met al die types op het plein en zo.
Vogeltje zagen we.
Het vogeltje inderdaad, die Barcelona-achtige stad, die leek heel groot te zijn. Maar ja, dan vraag ik me af, hebben we dadelijk dan één grote stad die dient als hub en dan verder wat kleine dingetjes? Want bijvoorbeeld,
Ik begin dat te vrezen.
Want bijvoorbeeld de Pokécenters, dat zijn een soort van tankstations eigenlijk. Een soort van Pokéstop zijn het. Je loopt er niet naar binnen, maar het is een soort kraampje. Je bent buiten en je kan daar aan de deur staan. En dat doen ze denk ik omdat je in co-op kan spelen. Omdat je, als je, stel je gaat met 4 mannen Pokécenter binnen, ja, dan word je eigenlijk eruit gezet wegens overlast.
Dikke party.
Ja, dikke party.
Ja, precies, ja.
Terwijl, het klinkt heel stom, maar de Pokémon Center is echt mijn safe space, man. De Pokémon Center Tuurlijk. Is mijn tempel. Ik kom
Gast,
daar.
Het is letterlijk je safe space. Letterlijk, daar ging je heen om te saven.
Ja, precies. En dan ging je altijd kijken of je net op de DS Games op het pokeballetje kon staan. Maar je kon er nooit precies op het puntje staan. Dus ging altijd eentje eronder of eentje erboven. Dat zijn van die domme dingen. Maar ik denk wel dat ik dat ga missen. En ik denk dat de boodschap, of ja, wat ik daaruit haal, is de vraag, hoe pakken ze dan andere gebouwen aan? Ga je echt maar een paar gebouwen binnen, omdat dat lastig is met co-op spelers? Waar ik daar een beetje bang voor ben, is dat ik in mijn eentje op in handheld die game aan het spelen ben. En in een tamelijk lege wereld rondloop, vooral op de vlaktes, wat er wel cool uitzag, daar moet ik het zo nog over hebben. Maar dat ik dat toch een beetje mis en dat het ten koste gaat van de co-op ervaring. Dat is een zorg. Ik denk dat het nog iets te vroeg is. Ik denk dat we veel meer van die game moeten zien. We hebben nog niet eens de naam van de regio, dus laat staan dat we weten hoe die er precies uitziet. Maar wat vond jij verder van de natuur? Want dat vond ik er wel cool uitzien. Veel biodiversiteit, zoals je altijd zegt.
Zo zeg ik dat altijd, ja. Ja, nou, ik vind het op zich wel goed uitzien. Pardon, ik verstik me eventjes. Het ziet er goed uit, maar ook daar heb ik nog wel een klein beetje mijn vraagtekens bij. We zagen natuurlijk ook in de trailer dat er weer werd dat ze weer aan het sluipen waren en dat de Pokémon's aan het stalken waren en zo. Ja. En ik vond dus uiteindelijk bij Arceus was er heel veel biodiversiteit, heel veel toffe nieuwe gebieden. Maar de Pokémon begonnen zich te herhalen. Dus dan kwam je in het sneeuwgebied en dan kwam je ineens weer een Electabuzz tegen. En dan denk ik, hallo, dat was heel gebiedje 1 alweer. Dus mijn grootste opmerking daarbij is dus dat je kan een hele grote biodiversiteit toevoegen met heel veel toffe, iconische, verschillende Pokémon-locaties. Maar zorg wel dat je Pokémon-aanbod daarmee, dat je daarmee een beetje uit de voeten komt. Ik vind het vroeg om te zeggen of het nou voldoende is wat we hebben gezien. Je kan natuurlijk ook, het is een trainer die helemaal geregisseerd is van A tot Z. Dus ze laten precies zien wat ze willen zien. En ik ben toch een klein beetje bang dat wat we nu hebben gezien, uiteindelijk misschien dat er nog 2 gebiedjes bijkomen en dat het dan is. Maar
het is wel een beetje wat we van Pokémon gewend zijn. Vaak zie je iets en dan hoop je dat er toch nog iets meer bij komt.
Precies,
dat nog iets meer. En vaak is het niet echt zo. Dat is inderdaad wel zo. Ik vond het er wel tof uitzien. Het viel me wel op dat er veel verscheidenheid was. En ik vind een lekkere zonnige regio. Daar hou ik altijd van. Dat weet je. Ik hou van Alola. En ik hou van de Isle of Armor bijvoorbeeld uit Sword and Shield. Dat vind ik er echt tof uitzien. Ik vind de modellen van de Pokémon ook best wel oké eruit zien. Dat is wat me best
dat
wel...
Dat is zeker waar.
Positief verrassen als je die tegenover...
En van de trainers ook.
En de trainers, Ja, nou ja, als je die tegenover de rest van de wereld zet, dan vind ik dat er eigenlijk wel heel cool uitzien. Ik ben nu een beetje doorheen aan het scrollen, maar ik heb bijvoorbeeld... Je hebt die screenshot van die Pikachu die zo hopt door het gras. Vind ik er nice uitzien. Het gras ziet er niet uit, maar de Pikachu is best wel een mooi vormgeven. Echt wel, ja, net zoals Legends Arceus richting Pokémon Snap, maar... Toch wel mooi voor een Pokémon RPG zoals we hem in de afgelopen keren hebben gezien. De trainermodellen, ik raak er steeds meer aan gewend. Het is iets realistischer ingestoken dan normaal. Ik vind de textures vind ik best wel mooi als je kijkt naar de kleding en het haar en zo. Ik zit naar de nieuwe personages te kijken, je rivals had waarschijnlijk. Vind ik er wel mooi uit, maar het is nog wel een tikkie Koreaans of zo. Koreaanse MMO-vibes heb ik nog wel een beetje.
Maar wel minder. Ik heb wel het idee dat ze een stap in de goede richting zetten hier. Want de personages zoals ze in Arceus zaten, was ik helemaal niet over te spreken. Daar kon ik toch altijd maar zeer weinig mee.
Echt?
De ogen die dan zo'n knipper deden. Nou ja, ik snap het. Ik snap het. En ik begrijp ook de hele opvatting van toen we bij Shield die nieuwe animaties kregen, was iedereen er helemaal op tegen. En toen kregen we die Arceus animaties en toen was dat ineens weer kut. Dan was die van Shield nice. Dus uiteindelijk zijn we allemaal little bitches. Dat begrijp ik ook wel. Maar ik vind het een stap in de goede richting. Ik kan het niet direct onderbouwen.
Okay.
Maar toen Switchports uitkwam, toen zag ik die mannetjes, die Mii's, en dat waren eigenlijk pretty much de design van de trainers van Arceus. En
zeg je wat inderdaad. Nou, als
is
ik diep in mijn hart kijk...
gewoon bij elke game gaan doen. En het doet me goed om te zien dat er toch wel iets is gedaan waardoor deze trainers net eventjes wat menselijker zijn of zo.
Ja, van mij mag het nog iets meer cartoony. Als ik diep in mijn hart kijk, dan vind ik de artstijl van Sword and Shield nog wel de mooiste. Omdat ik gewoon van dat cartoony hou, dat past net iets meer bij de origins van Pokémon, zeg maar. Maar verder, ja, de Pokémon modellen vind ik erg mooi. We hebben ook de starters voor het eerst gezien. Quaxly, Sprigatito en Fuecoco. Heeft dit nog invloed gehad op jouw keuze?
Nee, voor Coco zit in mijn ziel. We zijn geïmprint op elkaar. Ik heb zo'n tattoo van bonding van Harry Potter heb ik genomen met hem.
Oh, echt
dus dat betekent als een van ons doodgaat, gaat de ander ook dood. Dus ja, dat is, daar kan ik echt niet meer onderuit, man.
Dat is wel moeilijk tijdens het spelen en zo.
Het is lastig. Maar ja, en jij, ben je nog steeds bij jezelf de boy?
Ja, Sprigatito. I love him. Maar de rest vind ik ook cool, man. Ik vind het hele sterke starters tot nu toe. En ik vind het goed absoluut. Dat we nog geen evoluties hebben gezien. Daar was ik een beetje bang voor dat we die alvast gingen zien. Maar dat hebben ze gelukkig nog niet gedaan. Ze hebben nog een paar andere Pokémon laten zien. Waaronder natuurlijk onze boy Lechonk, het biggetje. Hij heeft een goede neus en hij lijkt dik. Maar dat is hij niet. Hij is eigenlijk heel sterk. Dat is wat ze eigenlijk zeggen.
Dat is wel precies
op de website.
Ja.
Omdat hij de hele dag op zoek is naar voedsel. Dan hebben we Smoliv. Dat is een olief, oftewel een olijf Pokémon, een gras normal Pokémon. En hij door het fruit op zijn hoofd en daar slaat hij dus olie in op. Daardoor kan hij dagen zonder eten en drinken. Dat is een beetje zijn ding. Ik vond dat een beetje de meest generieke Pokémon eigenlijk niet zo heel boeiend. Maar ja, de naam is grappig, dus waarom de fuck niet? En dan hadden we nog Palmi. Palmi is een... Ja.
Palmi.
Nee,
het is een soort van Chunky Eevee-achtig.
Een soort Chunky Eevee, maar dan elektrisch. Ja, dit vind ik een goeie. Oranje Chunky Eevee met Pikachu-wangen. Hij wrijft met zijn poten over zijn wangen en dan heeft hij elektriciteit. En hij heeft dus ook een soort van elektriciteitsorganen op zijn klauwen of zo. Ik vind het heel vaag. Ik vind hem er wel leuk uitzien op zich.
Ik heb wel een soort van feeling voor die guy. Ik voel hem wel. Trouwens, kunnen we alsjeblieft Lechonk laten evolueren in Lethick? Dat lijkt me echt leuk.
Ja, nou, als ze de lijn doorzetten, dan gaat het wel gebeuren, denk ik.
Lechonk
is echt een help, man. Gelijk al die fanart. Hoe krijgen mensen het voor elkaar? Het is echt niet
hoe
normaal.
Krijgen ze het voor elkaar, hè?
Ja.
Er is nog één ding wat we nog niet hebben besproken. Er zijn nog wel meer dingen. Maar laat het eventjes hebben over de legendaries. Want,
Ik ben wel verkocht. Ik ook wel, man. Ik vind ze cool eruit zien. Het zijn Dragon Pokémon. Dat is altijd goed, natuurlijk. Ze heten Corraidon en Miraidon. Ik weet niet hoe ik het goed uitspreek, trouwens.
Corendon.
Corendon.
We hebben Miraidon en Corendon.
Ja, als ik ze moest omschrijven, dan is de Corraidon, dat is die van Scarlet, dat is de oranje-achtige Pokémon, een soort van oranje-achtige hagedis met veren.
En ja, die rechtop staat, vergeet dat niet.
Die rechtop staat, inderdaad. En Miraidon is een soort van futuristisch ruimteschip.
Weet je waar hij op lijkt? Als ik hem zo zie, hij lijkt op een... het zou een automerk kunnen zijn, wat voorop een auto staat, zo'n beeldje, weet je wel? Of een Jaguar en zo.
Ja.
Zoiets is het, alleen dan een beetje... Ja, het is sowieso een digitale Pokémon. Zijn ogen zijn ook pixelated in plaats van echte ogen.
Ja, en hij heeft een soort van afterburners onder zijn poten.
Ja, ik ben wel benieuwd wat het conflict is in deze game. Misschien is het wel een soort van speling op de digitale revolutie waarin we leven. Dat zou cool zijn.
Daar heb ik zo meer over te zeggen, ja. Want daar is het een en ander meer over bekend. Kotaku had een artikel. Daarin zeiden ze, ja, de legendary van Violet lijkt op een penis. Dit is de legendary van Violet en het lijkt op een penis. Ja, ik zie het niet helemaal eigenlijk. Nee, goed.
Ik ben een beetje bezorgd over die guy's geslachtdeel die ik had even getikt.
Die
moet even naar het doktertje, denk ik.
Ja, nou, wat weten we over deze Pokémon? These two Pokémon are said to have powers that far surpass the other Pokémon, but details about Corraidon and Miraidon are still shrouded in mystery. Dus we weten nog niet zoveel, maar ze zeggen dat ze meer krachten hebben dan... dat ze sterker zijn dan andere Pokémon. En dat vind ik wel een interessant gegeven, zeker hoe het zit met die hele rangorde in de Pokémon. Oké, goed. Over die legendaries. We gaan nu een kleine transitie maken naar wat details die ik nog heb gevonden. Een kleine analyse hiervan. Dit zijn de feiten die we hadden. De namen van Miraidon en Koraidon zijn afgeleid van de Japanse woorden voor future en ancient. Oftewel toekomst en ja, verleden, oudheid.
Oudsher, ja.
Waardoor er vermoed wordt, ook aan de hand van andere namen, dat de game draait om een conflict tussen het verleden en de toekomst. En als je dat weet en je kijkt naar de legendaries, dan is het wel duidelijk. Want die één is inderdaad heel old school. Het is een...
fossiel eigenlijk, hè?
Een soort fossiel, inderdaad. Ja, heel goed. Ja. En die andere lijkt meer op een soort van machine, een soort van ruimteschip. En die twee dingen, als je die tegenover elkaar zet, dan kan ik dat thema heel goed zien. En dat zie je dus ook terug in de professoren die hebben gezien. Tura en Sada. Dat is gebaseerd op de...
Futura.
Op Futura inderdaad. Het Spaanse woord voor future, oftewel toekomst. En het vrouwelijke woord Pasada, ja. Dus het heeft iets te maken met de toekomst en het verleden. Dus nu is mijn vraag, krijgen we time travel?
Nou, het is niet de eerste keer dat het... We lachen erom, maar het is niet de eerste keer. Bij Arceus zijn we ook al wezen tijdreizen. Dus het is een ding. En het is mogelijk
precies.
In de
Pokémon Precies, het is een universe. Ding in deze gen. En we hebben natuurlijk ook de ultra wormholes gehad. De wormgaten.
Ja, dus het kan wel. Maar ik weet niet of we per se gaan tijdreizen. Wat ik een beetje hoop is dat we... Ik net ook al zei, een soort van clash krijgen tussen real life en digital life. Ja. Ben wel benieuwd of het... een thema gaat worden ook voor de rest van de Pokémon. Dat de helft van de Pokémon een beetje fossielachtig zijn en dat de rest van de Pokémon digitaal zijn. Dat zou op zich wel cool zijn.
Regionale varianten zou ook kunnen.
Ja, dat je een gedigitaliseerde fucking, noem eens wat, Pharaoh krijgt of zo. Of een is het cool zou zijn? Een digitale Cloyster. Ik weet niet hoe dat eruit ziet, maar lijkt me heel cool.
Ja. Ja, ze kunnen hier veel mee doen. En ik hoop dat het verhaal, dat hopen we altijd natuurlijk, het gebeurt nooit. Maar ik hoop dat het ergens interessanter wordt dan de voorgaande games. Gaan we dan ook voice acting krijgen? Ik denk het niet. Zeker niet met die co-op dinges. Dat zou wat lastiger worden. Maar wie weet proberen ze het wel weer. Hè? Het is wel een nieuwe generatie game. En ze zijn aan het experimenteren ook met Legends Arceus. Qua verhaal was het echt niet zo heel boeiend. Ook al zaten er... je had een Pokémon die doodging in Legends Arceus. Misschien met dat mogen
dat
we eigenlijk
wel
zeggen. Dus dat is een Pokémon.
Heftig,
dat vond ik best wel heftig voor een Pokémon game. Verder was het, ging alle kanten op. En ik was helemaal de draad kwijt natuurlijk weer.
Oké, hear me out. Ik heb een theorie. Dit is een soort van complottheorie in de wereld van Pokémon.
Ja.
Wat nou als we, als Futura, of dus hoe heet die eigenlijk, die guy, wat was het nou? Die lady. Als Tura en Sada elkaar
Tura
gaan helpen. Want Tura, a.k.a. dus dezelfde Pokémon als Koraidon, de fossiel, de dinosaurus bijna, die is uitgestorven door een heel grote catastrofe wat er gebeurde in de wereld. En dat staat nu weer te gebeuren in de digitale wereld. We gaan allemaal dood.
Yo,
in de wereld van Pokémon.
Door klimaatverandering.
Door fucking klimaatverandering.
Dat is een groot thema aan Pokémon.
Ja, en zelfdenkende fucking machines die ons gaan killen.
Ja.
Dus misschien zijn ze wel helemaal niet in strijd met elkaar, maar proberen ze elkaar te helpen. Probeert die verleden Pokémon, de toekomst Pokémon, te behoeden van doorgaan op deze voet, omdat ze dan zullen uitsterven.
Maar ik denk dat je nu serieus het verhaal van deze games hebt geraden, man. Want
dat kan.
Je hebt dat thema natuurlijk best wel vaak in games. Of in Pokémon. Dat het verleden en de toekomst. Of twee partijen die met elkaar vechten, maar eigenlijk elkaar moeten helpen om verder te komen. En
toch?
Ik denk dat we hier op het juiste spoor zitten.
Hebben
inderdaad.
We een primeurtje?
Ik denk het wel. Ja, ik denk dat deze twee legendaries tegen elkaar vechten. En inderdaad... samen moeten werken om een nieuwe ramp te voorkomen. En wat ik tof zou vinden is dat je dan zelf kan kiezen of zo. Dat je kiest tussen...
Ja man, dat lijkt me heel dope.
Maar ja, dat
lijkt me heel vet.
Dat wordt weer lastig, want je hebt natuurlijk twee versies. En je ziet trouwens ook dat Sada overduidelijk een soort van... wat is het? Een soort van holbewoner kleding aan heeft met een lapjas. En die andere guy heeft een soort van... technisch soort wetsuit over aan. Maar ik heb nog één ding, Cody. We hebben nog één ander detail. Toby Fox, de maker van Undertale, die heeft de muziek gedaan.
Dat is tof, man.
Aantal nummers geschreven voor Sword and Shield. En die doet nu weer muziek voor deze game. De muziek is me niet per se opgevallen nog in de trailer. Eigenlijk zou ik daar even op moeten letten. Ik weet niet of jij daar iets... Viel jou op?
Niet per se.
niet per se, hè? Nee. Maar de nummers die hij heeft gemaakt voor Sword and Shield waren wel echt heel tof. Dus ja, goed voor hem. Ik vind het echt cool dat hij dat doet. Maar toen ik heb deze trailer gezien. Ik heb hem nog een keer gezien en toen nog een keer gezien. En toen ging ik er dingen over opzoeken. En toen ging er dus al op Twitter rond dat het thema toekomst en verleden was. Toen bedacht ik me opeens dat ik diezelfde ochtend nog een video had gekeken over Pokémon leaks. Over leaks voor Scarlet en Violet. 90%, wat zeg ik, 99% is mega fake, helemaal verzonnen. Maar er was dus één leak van een guy die heet Riddler Cool. En die lekt heel vaak dingen over Pokémon. Soms is het waar, soms is het niet waar. Maar het zijn altijd een soort van raadsels. En een van zijn raadsels, een van zijn berichten ging dus over dat de legendaries, dat er eentje een machine was, de ander een soort van, ja, hoe zeg je dat? Een dier waarop je kan rijden. En dat het thema over toekomst en verleden ging. Toen dacht ik, wacht even, dit heb ik eerder gehoord in die video. Ja. Wat hij ook zei in datzelfde bericht is dat de main nieuwe gameplay mechanic van deze game een derde type wordt.
Wow.
Dus
vuur, flying en fucking ground hebt.
Ja, of in ieder geval dat het op de een of andere manier een rol speelt. Dus dat je bijvoorbeeld tijdens een gevecht misschien wel als een soort mega evolution of een Dynamax, dat je een extra type erbij krijgt om het nog complexer te maken. Of dat je van job kan verwisselen. Dat was ook een theorie. Dat is een soort van, ja, net als in klassieke JRPG's, dat je een job kan wisselen en dat je dan een soort van andere expertise hebt. Of inderdaad dat je gewoon Pokémon met drie types hebt. Ik denk dat dat best wel de game kan opschudden, maar ik denk dat ze dat wel voorzichtig moeten aanpakken of zo. Want ik vind het nu al vrij complex met twee types. Maar ja, wat zou jij ervan vinden?
Ja, een derde type, ja. Kijk, weet je waar ik direct aan moet denken als je zegt derde type? Dan denk ik aan die aanvallen die je hebt op Pokémon games, waarbij je de tegenstander kan laten veranderen in jouw type. Of dat je jouw type kan laten veranderen in de andermans type. En ik denk aan Ditto. Dat zijn allemaal van die mechanics die ik wel begrijp, maar eigenlijk nooit echt gebruik. Ik vind twee types eigenlijk meer dan genoeg. Ja. Dus voor mij is het niet per se nodig. En die aanvallen gebruik ik ook niet zo vaak. Dat je dus hem een watertype maakt, zodat je hem dan kan killen met je grass type bijvoorbeeld of zo. Het kan wel interessant zijn, maar vooralsnog lijkt het me gewoon niet iets waar ik me per se heel enthousiast over kan maken.
Ja.
Maar ik laat me graag verrassen. Hè? Ik bedoel, het kan ook heel tof zijn, drie types. Misschien dat we dan een nog diepere laag krijgen in de gevechten en dat het allemaal nog strategischer wordt. Maar je moet ook oppassen dat je niet te ver gaat. Ik vind het af en toe al verwarrend en ik ben redelijk begaan met al die schema's, met wat super effectief op elkaar is. Maar als dat nu allemaal door de war wordt gegooid en dat er een derde type bij komt, dan vind ik dat misschien helemaal niet zo heel leuk.
Oké. Ja, nee, snap ik. Ja, nee, ik heb een beetje hetzelfde. Ja, ik vertrouw er op zich wel op, zeker na het vechtsysteem van Legends Arceus, dat ze er iets moois van maken. Maar ja, ze moeten natuurlijk ook niet te complex maken. Maar hey, sinds wanneer is Pokémon complex?
Nee, daar heb je gelijk in.
Deze game gaat echt niet moeilijk zijn of zo. Sterker nog, mensen gaan waarschijnlijk weer zeuren dat deze game makkelijk wordt. Omdat dit weer de grote nieuwe Pokémon game is die iedereen moet aanspreken. In tegenstelling tot Legends Arceus. Die,
ja, maar dat moeten ze ook wel doen hoor. Ze moeten hem wel even wat moeilijker maken dan Sword and Shield. Want dat was disgusting af en toe. Het enige gevecht wat daar lastig was die dat je tegen je rival moet nadat je de game hebt uitgespeeld. Na Zacian. En Zamazenta moest je één keer tegen hem. En die had dan level Pokémon uit level 80. Dat was het enige gevecht waar ik zei van de rest was gewoon fucking een formality. En dat is wel echt jammer hoor. Dat zou ik echt zonde vinden.
Maar als we level scaling krijgen dadelijk, dan denk ik dat er meer dingen mogelijk zijn. En zeker stel je loopt met z'n vier rond en je kan op ieder moment battelen en je haalt er ook XP uit. Zou cool kunnen zijn. Maar goed, dat zijn allemaal speculaties. Dan hebben we eigenlijk alles wel gehad. Ze komen dus op 18 november uit. Ik ben blij uiteindelijk. Er zijn nog wel een hoop zorgen, een hoop vragen. Maar uiteindelijk heb ik wel vertrouwen in Scarlet and Violet. En kan ik echt niet wachten om deze game te gaan spelen.
Nee, same man. Ja, absoluut. Ik kan ook echt niet wachten. Het ziet er gewoon goed uit. Ik ben sowieso klaar voor Gen 9. Ik ben benieuwd wat voor nieuwe Pokémon er allemaal zijn. Het lijkt erop dat ze de goede richting op gaan met de Pokémon. Minder object-based Pokémon, meer dieren-based Pokémon en robot-based Pokémon. Dat zie ik vooralsnog, lijkt dat zo te zien. En dat vind ik heel mooi, weet je? Dus ja, wat kan ik nog meer zeggen? Ik ben gewoon hyped.
Ja, cool man. Nou, dan was dit het bonusonderwerp voor vandaag. En de podcast, Cody. We hebben lekker doorgepraat. Jawel.
We hebben nog alleen heel kort te vertellen wat we gaan spelen. Heel kort. Allebei 2 minuten.
Wat we gaan spelen.
Wat we hebben gespeeld.
Ja, ik heb dus echt geen hol gespeeld, man.
Ik ook niet. Dit was de podcast. Thanks voor het Nee, ik zeg dat ik heb helemaal niet zoveel gespeeld.
Ja, ik heb dus ook echt weinig gespeeld. Ja, ik ben bezig met een game. Of ik heb hem geïnstalleerd. Ik wil hem gaan spelen. Soldiers heet hij. Wel een interessante game. Ik denk niet dat hij bij iemand op de radar staat. Ik zag hem ja, voorbij komen. Bij jou, ja, inderdaad. Dat is misschien wat ik het zei. Of niet?
Nee. Oh. Ik zag hem ergens een keer voorbij komen. Ik weet niet meer wat. Was het niet tijdens een presentatie of zo van Nintendo? Was het niet tijdens die laatste Indie World?
Nee. Zou kunnen. Ik zag hem in een video van GameSpot in ieder geval. Soldiers is een, ja, ze noemen het zelf een Souls-like Metroidvania actieplatformer. Een beetje van alles wat, maar de artstijl ziet er vooral heel cool uit. En hij wordt best wel aardig beoordeeld ook. Dus ik dacht, laat ik hem lekker spelen voor het blad Power Limited. En ja, daar ga ik mee aan de slag. En dit weekend is natuurlijk de Mario Strikers demo. En wij hebben volgende week... Op 10 juni, als de game uitkomt, hebben we op twitch.tv/powerunlimited hebben we een Mario Strikers toernooi, Cody.
Dus ik dit keer gaat het echt door.
Dit keer gaat het echt door.
Ja, wordt superleuk, man. Ik ga je wel echt finaal kapot maken. Eigenlijk zouden we vanuit team bonus level willen spelen, maar dat was niet eerlijk. Nee, dat was niet eerlijk geweest.
Nee, kan niet. Nee, precies. Ja, maar jij zit ook in je oude vriesvak team, is het volgens mij?
Team Koude Kermis. Je zit me
team
gewoon...
Team Koude Kermis? Ja, gast, ik weet het niet, man. Ik haal ze altijd door elkaar.
Jij gaat samen met... Piep.
Ja, dat weten we nog niet. Letterlijk geen teamgenoot.
Je gaat gewoon met jezelf spelen. Controle in beide handen.
Ja, ik probeer gewoon... Ik probeer een beetje te sturen op iemand die goed kan spelen. Maar
ik heb wel echt zin in Strikers, man. Ik heb er echt zin in.
Ja, hopelijk kunnen we ook, hebben we ook een review of zo. Daar moeten we even over nadenken. Of stel we reviewen die game, dan moeten we wel een review in de Bonus Level podcast doen. Maar dat moeten we allemaal nog even uitvinden. Stel, ze kondigen een direct aan ook, dan gaan we volgende week natuurlijk ook voorspellingen doen voor de direct. Dus daar heb ik echt ontzettend veel zin in. Ik hoop dat die wordt aangekondigd en dat we die week daarop gewoon lekker samen de direct kunnen kijken en dan kunnen terugblikken. Maar dat gaan we zien, Cody. Thanks
voor
deze podcast. En dan zien we jullie weer bij de volgende Bonus Level.